Ja, goedenavond, dames en heren. Begrijpt iedereen mij daar achteraan? Is dat, draagt dat voldoende? Ja, oké, okay, dank u. Bedankt voor de veel te vleiende inleiding en bedankt ook voor het begrip om mij toe te laten om de beurt van vorige week te switchen met de lezing van Frederik. We gaan die drie puntjes behandelen vandaag. Ik ga eerst iets algemeens zeggen over de Bourgondische staat, wat we ons daar eigenlijk moeten bij voorstellen. Dan focussen op de stad Gent en een beetje al over de relatie van Gent met de Bourgondische hertogen. En dan in het laatste punt eigenlijk ingaan op het fameuze jaar 32, het jaar waarin het Lamgods voor het eerst aan het publiek is voorgesteld en waarbij de Bourgondische dynastie ook een belangrijke rol heeft gespeeld. Die Bourgondische dynastie, dat zijn de fameuze vier hertogen die u ongetwijfeld allemaal nog in de juiste volgorde kent uit het middelbaar onderwijs. Philips de Stoute, Jan Zonder Vrees, Philips de Goede, Karel de Stoute. Eigenlijk loopt dat nog wel wat door, want ook de dochter Maria van Bourgondië en haar echtgenoot Maximiliaan van Oostenrijk en hun zoon dan weer Philips de Schone, rekent men nu eigenlijk toch wel tot die Bourgondische tijd. Maar wat ons interesseert is die beginperiode, om tot aan het fameuze jaar 1432 te komen, Philips, Jan en alweer Philips. Philips de Stoute, de eerste Bourgondische hertog, hier hebt u een portret van die man door de toenmalige chroniqueur Jean Froissart, omschreven als prince sage, froid et imaginatief, qui sur ses besognes veillait au loin, dus een man die ver vooruit keek, die ongetwijfeld heel veel politiek genie had. En dat hoeft ons niet te verwonderen, want Philips afficheert zichzelf in al zijn officiële stukken als fils de roi de France, zoon van de koning van Frankrijk. En dan pas komen de rest van de titels, duc de Bourgogne, comte de Flandre en dergelijke meer. Hij is zich uitermate bewust, zelfbewust van die koninklijke Franse filiatie. Hij behoort tot de toen heersende dynastie van de Valois. Is broer van een koning en niet de eerste de beste, van Karel de Vijfde. Man die een heel sterke reputatie had als een van de meest intellectueel ingestelde vorsten van zijn tijd. Die bijzonder veel aandacht had voor ook intellectuele arbeid, intellectuele ondersteuning van zijn gezag. Is een van de vorsten die een van de eerste grote systematische boekencollecties, handschriftencollecties, die nu nog altijd de kern zijn van de collectie van de Bibliothèque Nationale, zal gaan aanleggen. En het is via die broer dat de Philips de Stoute, eigenlijk beïnvloed zal worden en een heleboel denkbeelden en attitudes die fundamenteel zijn voor de manier waarop die Bourgondische staat hier te werk is gegaan, zal meekrijgen. Hij is ook, wanneer die broer sterft, wordt hij een van de toonaangevende figuren die op de toeziet op de erfopvolger Karel de Zesde, die bij momenten aanvallen van zwakzinnigheid heeft en die bovendien, om het nog wat erger te maken, bijzonder lang leeft, bijzonder lang regeert en dus eigenlijk de totale wanorde in Frankrijk toelaat enorme proporties aan te nemen. Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van Philips de Stoute, die dus al op vrij jonge leeftijd, omdat de vorige hertogelijke dynastie uitgestorven is, van zijn broer het hertogdom Bourgondië krijgt, is om die macht uit te breiden door een bijzonder geslaagd huwelijk. Hij slaagt erin, hij is niet de enige kandidaat, maar hij slaagt er uiteindelijk in om de graaf van Vlaanderen op dat ogenblik, Lodewijk van Malen, die maar één erfgename heeft, een dochter, Margaretha van Malen, zover te krijgen dat hij die dochter belooft als bruid aan hemzelf, dus aan Philips de Stoute. Er is rond dat huwelijk heel wat getouwtrek gebeurd. Lodewijk van Malen, die denk ik in die dynastie van de Dampierres ook een van de politiek meest handige vorsten was. Een reaal politieker, vrij cynisch, maar een man die eigenlijk de hand van zijn dochter bijzonder duur heeft weten te verkopen. Zoals altijd in Vlaanderen is er ook een Engelse mogelijkheid geweest. En daar heeft men een tijd lang een huwelijk met een erf of een prins uit het Engelse huis overwogen. Maar het wordt dan toch Philips de Stoute, omdat men de Franse koning zover krijgt dat hij de drie kastelrijen van L'Île d'Ouet-Orchy, die na in de jaren die volgen op de Franse nederlaag van 1302 aan de Franse kroon zijn bezorgd, waar de koning een hele periode direct overheerst, dat die terug naar Vlaanderen zullen komen. Hij belooft dan wel dat aan zijn broer, dus Philips belooft aan zijn broer de koning, dat die kastelrijen bij het overlijden terug naar Frankrijk zullen komen. Aan Lodewijk van Malen belooft hij natuurlijk net het tegenovergestelde, namelijk dat die kastelrijen opnieuw bij Vlaanderen zijn en er altijd zullen blijven. En dat is, zo ging dat in die tijd. Achteraf, soms ook nog wel, zoals u weet. Die zeer geslaagde huwelijkspolitiek, we weten dat dat huwelijk goed heeft stand gehouden, dat de twee elkaar bijzonder goed hebben gevonden, een aantal fundamentele aspecten. Het belangrijkste natuurlijk voor een hertogin, voor een gravin, is om voor een reeks erfgenamen te zorgen. En daar is Philips bijzonder goed bediend geweest. Een korte blik op de stamboom. U ziet ze, wacht, ik heb hier wel een cursor, denk ik. Hè, die... Ja, oké, hier zit hè, Philippe Lardy, trouwt dus met Margaretha van Malen. Hier staan vier kinderen, in feite hebben ze 10 kinderen gehad, waarvan er 7 volwassen zijn geworden. Hier staan alleen die opgezomd, de rest placeert men ergens in een religieuze instelling of zo, maar die politiek ook van belang zijn. En u ziet dat de erfgenaam, Jan zonder Vrees, en ook zijn zus, dat die alle twee huwen op dezelfde, die datum is eigenlijk hier verkeerd, op dezelfde moment in 1385 met Margaretha van Beieren en Willem van Beieren. Dat zijn kinderen hier van Albert van Beieren, de regent van Henegouwen en Holland-Zeeland. Dat is van enorm groot belang, omdat daar eigenlijk die twee dynastieën aan elkaar gelinkt worden. En we zullen zien dat dat voor het vervolg van kapitaal belang is, want op een bepaald ogenblik, door een hele reeks dynastieke toevalligheden, en dat is nu eenmaal zo in een constructie waarbij zo niet alles dan toch veel van de dynastieke continuïteit afhangt, is het zo dat die hele erfenis, zowel van Bourgondische zijde als van Beierse zijde, in de handen van de Bourgondische hertogen is gekomen. Het had niet veel gescheeld, enkele overlijdens, met pestepidemies en dergelijke zaken meer, is dat vrij vlug gebeurd. Of de balans was in de andere richting omgeslagen en in de plaats van Bourgondiërs waren wij nu allemaal Beiers geweest. U ziet dat dat verder gaat, hier uit dat huwelijk komt dan de fameuze, Jacqueline de Bavière, het komt uit een Franstalig boek, is Jacoba van Beieren, de dame die precies ook in de jaren die ons interesseren, aan haar vierde en laatste huwelijk, dus het was bij tijdgenoten ook, had ze een zekere verdiende reputatie opgebouwd, die eigenlijk de laatste Beierse vorstin is die nog de fatale Bourgondische dijkbreuk tegenhoudt en uiteindelijk, wanneer ook zij haar landen moet overgeven met enige zachte dwang, daarbij valt dat hele complex, maar daar komen we straks nog op terug in handen van de Bourgondische dynastie. Wat essentieel is, is dat dus in die periode, en vandaar dat beeld van Froissart, qui sur ses besognes voyait de loin, men denkt ook al aan die huwelijksalliantiepolitiek die uitgezet wordt, waarvan men uiteraard niet weet op het moment zelf hoe hij zal uitdraaien, maar al de pionnetjes staan klaar, staan goed voor, als het meevalt, eigenlijk een heel duidelijke stap voorwaarts te kunnen gaan plaatsen. Philips de Stoute overlijdt in 1404 en u denkt misschien, aha, daar staat een foutje, want u ziet dat hij overlijdt in 1404 en dat de volgende pas in 1405 opvolgt. Dat is niet verkeerd, want de zoon wordt door de Vlamingen zonder enig probleem als wettige erfgenaam aanzien, maar niet de erfgenaam van zijn vader, dat is hij als hertog van Bourgondië. Als graaf van Vlaanderen volgt hij pas het jaar nadien op, als ook zijn moeder is overleden en hij dus in de rechte lijn de eerste in de erfopvolging gaat zijn. Philips de Stoute en Jan zonder Vrees zijn in die zin heel typisch nog Franse vorsten. De ene noemt zich de hele tijd fils du roi de France. Ze resideren vaak, eigenlijk heel vaak, in ofwel Bourgondië zelf, of ze zijn uiteraard ook regelmatig in de Nederlanden aanwezig, ofwel en bij voorkeur in Parijs, want daar liggen de grootste belangen. Daar moet hun bijna systematische greep op de Franse staatskas, waar ze enorme sommen geld uit halen die naar de eigen kassa wordt afgewend. Daar moet dat veilig gesteld worden. En ik heb je al gezegd, de Franse koning is zwakzinnig, heeft momenten van helderheid, maar die worden alsmaar minder talrijk naarmate we in de tijd verder gaan. En dus de greep van de familieleden, van de ooms, van de vorst op het hele staatsbestel wordt heel belangrijk. Daar komt tegenkanting van. Er zijn andere groepen in die Franse koninklijke familie die dat eigenlijk niet zo begrepen hebben. En die gaan proberen de Bourgondische hertogen schaakmat te zetten, uit te schakelen. Dat lukt enkele keren, dan komen ze weer terug. Het is de periode van de burgeroorlog, de strijd tussen de Armagnacs en de Bourguignons, zo genoemd tussen de twee leidinggevende figuren, de hertog van Bourgondië, de graaf van Armagnac, die nadat de hertog in 1407 zijn grootste rivaal, de hertog van Orléans, in Parijs heeft laten vermoorden, de leiding neemt van die anti-Bourgondische partij. Het is een periode van heel veel politiek geweld, zeker in Parijs, in Frankrijk in het algemeen. De Engelsen lopen daar constant ook tussen, want we zitten in de middenfase ongeveer van de 100-jarige oorlog. Wanneer de hertog van Orléans laat vermoorden, komt hij daar ook trouwens ogenblikkelijk vooruit. Er start een enorm propaganda-offensief, want daar zijn die Bourgondische hertogen bijzonder sterk in, om dat te verantwoorden. Het is de these van de tyrannicide. Het is een goede zaak voor het algemeen welzijn dat die hertog van Orléans uit de weg is geruimd. En om zeker te zijn dat dat ook in de juridische instanties op enige bijval kan rekenen, heeft Jan zonder vrees ervoor gezorgd dat de rechters van het parlement van Parijs, die daar een oordeel dienden over te vallen, op een bepaald moment als aangename verrassing een bepaalde morgen voor hun deur een vat Bourgogne-wijn hebben aangetroffen. Als je die dingen hebt, moet je ze ook gebruiken. Jan zonder vrees zal hetzelfde lot beschoren zijn. Hij wordt in een geënsceneerde vredesonderhandeling door de mannen van de Dauphin, van de erfprins van Frankrijk, vermoord op een brug in Montereau, ten zuidoosten van Parijs. Op dat ogenblik volgt zijn zoon hem op en die zoon zit op dat moment in Gent. Het is Philips de Goede, jonge prins, maar wel al opgeleid. Hij is op dat ogenblik begin de 20, denk ik. Zal heel lang regeren, u ziet het, van 1419 tot 1468. Dat is naar middeleeuwse normen een zeer lange regering. Men omschrijft hem graag als le grand duc du Ponant, de grote hertog van het Westen. Want precies onder zijn regering zal die Bourgondische staat enorm uitbreiding nemen. Hij plukt eigenlijk, doordat het met die Beierse familie heel snel slecht begint af te lopen, alle vruchten van de allianties die zijn grootvader heeft bij elkaar gebracht. En hij zal op vrij korte tijd het graafschap Namen, graafschappen Henegouwen en Holland-Zeeland, het hertogdom Brabant en het hertogdom Luxemburg verwerven, waardoor we eigenlijk definitief het zwaartepunt van de Bourgondische staatsconstructie, dat eigenlijk tot dan in Bourgondië zelf lag, naar het noorden, naar de Nederlanden zien verschuiven. Vandaar ook dat men hem, maar dat is een beschrijving van 16e eeuwse humanisten natuurlijk, de Conditor Belgii Imperii heeft genoemd. Hier ziet u nog eens op die onderste kaartjes, die dikkere lijn, aangezette lijn, is de scheidingslijn. U ziet, die loopt dwars door Gent tussen het Franse Koninkrijk, waar Bourgondië, hier het hertogdom Vlaanderen en Artesië toe behoren. En wat rechts daarvan ligt, dat zijn gebieden die van het Heilig Roomse Rijk afhankelijk zijn. Onder de tweede hertog, Jan zonder vrees, is daar relatief weinig verandering in te merken, maar de verandering is fundamenteel onder Philips de Goede. Wat ook vooral opvalt, is dat de meeste gebieden die erbij komen in dat rijk gelegen zijn. En van dan af eigenlijk begint die ambitie om ook een koningstitel te verwerven. De Duitse keizer kan de titel van koning verlenen. Die Bourgondische hertogen vinden dat eigenlijk wel een normale uiting van hun ambitie, dat zij ook, en daarmee eigenlijk op gelijke voet met hun Franse cousins, zouden komen te staan, dat zij ook de titel van koning worden. Die ambitie zal nog meer uitgesproken worden onder de zoon en erfgenaam van Philips de Goede, namelijk Karel de Stoute, die er nog enkele gebieden zijn weliswaar kort, want die gaan dan weer vrij vlug verloren hier in het oosten van Nederland en in Lotharingen zal aan gaan toevoegen. Hier nog eens, diezelfde gebieden en een overzicht van... Nu, wat betekent die Bourgondische installatie, zeker in onze gebieden? Van groot belang, van cruciaal belang is eigenlijk dat zij nog altijd met dat Frans voorbeeld voor ogen een aantal instellingen zullen implanten. En dat is op Frans model. Hè. Het grote model is de rekenkamer van Parijs, de koninklijke rekenkamer. Men zal dat om te beginnen in Bourgondië implanten, in Dijon. En van zodra Philips de Stoute hier in Vlaanderen aankomt, zal hij datzelfde model, dat is een centrale instelling. U moet zich dat niet voorstellen als een massa administratie. Enkele tientallen mensen, van hoog tot laag, die juridische, maar vooral ook controlerende, boekhoudkundige bevoegdheid hebben. De rekenkamer, de camera compotorum, de verre voorloper eigenlijk van ons rekenhof. Hè. Zij controleren alle rekeningen van de overheid, van ondergeschikte organen. En daar zit eigenlijk de sleutel voor centralisatie, voor controle van wat er eigenlijk allemaal aan potentiële en aan fiscale draagkracht in hun eigen gebieden zit. Men zal dat dus in 1386 in Rijssel installeren en die rekenkamer zal daar heel lang blijven, tot Rijssel natuurlijk door de Franse koning, maar dat zit wel in de periode van Lodewijk de 14e, op het bord ingenomen. Aanvankelijk is ze enkel bevoegd voor Vlaanderen en Artesië. Onder Philips de Goede komen daar nog helegaal en namen bij. Het is een model dat ook zal ingevoerd worden in alle andere grote vorstendommen, om te beginnen in Brabant. Aanvankelijk in Vilvoorde, maar daar duurt dat niet lang en in die tijd ging dat allemaal vrij vlotjes. Werd dat naar Brussel overgegeveld. In 1447 ook in Den Haag. En dat is eigenlijk volgens datzelfde Franse bestuurlijke model. Heel kort onder Karel de Stoute, die af en toe heb je zo'n figuur in de geschiedenis die alles terzelfde tijd wil gaan hervormen. Meestal loopt dat dan ook verkeerd af, dat is met hem eigenlijk ook een grote ramp geworden. Zijn al die rekenkamers geunificeerd in Mechelen, omdat hij eigenlijk van Mechelen het bestuurlijk centrum van de Bourgondische staat wou maken. Maar dat heeft eigenlijk 4 jaar geduurd en is voornamelijk, zoals u zich wel kunt voorstellen, als u enige ervaring met administraties hebt, verkeerd gelopen omwille van de weerstanden binnen die administraties zelf. Als u leest wat die mensen in Rijssel allemaal uitgevonden hebben om toch niet naar Mechelen te moeten gaan, dan komt dat ook zeer vertrouwd over. Rijssel krijgt dus een eigen ook juridische raadkamer, die blijft daar veel minder lang zitten, omdat Rijssel is een Vlaamse stad, belangrijke stad. Ik heb u daarnet al gezegd, Rijssel, Douai, Orchy is de inzet van het Bourgondisch huwelijk, wat dat in 1369 hier in Gent zal afgesloten worden. Rijssel is vrij centraal gelegen, is ook geen al te rumoerige stad, in tegenstelling tot de grote Vlaamse steden waar er altijd wel tegenkanting is en waar er altijd wel oppositie tegen de centralisatie is. Dus die rekenkamer blijft in Rijssel, maar die juridische raadkamer wordt onder druk van de onderdanen eerst naar Oudenaarde, maar dat vindt men in Gent nu werkelijk een bijzonder slechte gedachte, dat een centrale instelling in zo'n klein stadje zou worden ondergebracht. Dus dat komt naar Gent. En het zal eigenlijk tot het einde van het Ancien Regime, wanneer dat nog een levende instelling is, in Gent blijven. Dat is de fameuze Raad van Vlaanderen, een centrale instelling op niveau van het vorstendom, die geleidelijk aan als een soort van breekijzer voor heel veel weerstand bij de steden zal gaan gelden. Daarboven komt dan naarmate de hertogen, want hij heeft zo'n raadkamer in Holland, in Henegouwen en noem zo maar op, geleidelijk aan groeit de behoefte om daar nog iets boven te gaan plaatsen. Dat is dan de grote raad, later opnieuw weer onder Karel de Stoute, kort parlement van Mechelen genoemd en uiteraard gemodelleerd op het parlement van Parijs. Andere heel belangrijke instelling is het hof. Dat is de directe omgeving van de vorst. Daar wordt eigenlijk aan de dagdagelijkse politiek gedaan. Het is zoals elke middeleeuwse vorst, laat de hertog zich omringen door een aantal hoogwaardigheidsbekleders, mensen die erefuncties aan dat hof vervullen, kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders ook. En het zijn figuren zoals we ze hier hebben, die op heel veel van die miniaturen die u ook in de die u eigenlijk kunt veel van dit soort van scènes kunt u nu gaan bekijken op de tentoonstelling over Vlaamse miniaturen die in de Koninklijke Bibliotheek loopt. Hè. Dit is een klassieke scène, een scène waarin een auteur aan de hertog, heel duidelijk herkenbaar, hè, Philips de Goede, die mode lanceert van die zwarte kledij, een soort van constante rouw omwille van zijn vader, die in 1419 vermoord is naast hem. Heel herkenbaar ook zijn zoon, Karel de Stoute. Hier enkele ridders van het Gulden Vlies, hè, die dragen allemaal het kentekentje. En hier twee centrale figuren nog. Hè, dus het geeft aan wie er allemaal rondloopt. De kanselier, hier in het blauw, Nicolas Rollin. En daarnaast Jean Chevreau, de voorzitter van de Grote Raad. Een klerikaal figuur die ook de... die ook bisschop van Doornik is geweest. Dit zijn grafiekjes die aangeven waar die hertogen overal zitten en waar dat hof dat dus meetrekt. De Bourgondische hertogen zijn in die zin zeker nog middeleeuws, dat er geen echt vaste centrale plek is van waaruit zij hun landen besturen. De vorst doit contenter de corporelle vue ses sujets, zo staat het ergens bij, ik dacht Chastelain te lezen. De vorst moet dus lijfelijk zichtbaar zijn, moet zich tonen. De Bourgondische hertogen gaan op een zeer directe manier om met macht, met machtsuitoefening. Veel wordt tot spektakels, tot bijna geritualiseerde opvoeringen herleid. En wanneer dat hof zich verplaatst, is dat een gigantische logistieke onderneming. We weten daar vrij veel over. Dankzij die rekenkamers hebben we heel gedetailleerde rekeningen, ook lijsten van wie er dagelijks aan dat hof, want daar zijn allemaal vergoedingen aan verbonden, aanwezig was. Om u een idee te geven, bij dat fameuze dubbelhuwelijk tussen Beieren en Bourgondië zijn zowel de hertog, toen nog Philips de Stoute, en zijn vrouw Margaretha van Malen, allebei in Parijs. Een van de opdrachten was om eigenlijk een manier te vinden om zonder elkaars trein, dus de lange stoet van tientallen, soms honderden wagens en ruiters, om elkaar niet te hinderen, om op twee manieren van Parijs naar Cambrai te reizen zonder elkaar letterlijk in de weg te lopen. De hertogen voeren een hele trein mee van luxe voorwerpen. Men houdt zittingen, politieke zittingen als men onderweg is, tenten, tapisserie en dergelijke meer. Het feit dat zoveel voorwerpen van het Bourgondische Hof in Zwitserse collecties nu nog te bekijken zijn, is precies eraan te wijten dat Karel de Stoute dat allemaal mee had toen hij veldtochten in Zwitserland is gaan voeren, daar twee nederlagen heeft geleden en eigenlijk heeft moeten meemaken dat de eedverbondenen, dat de Zwitserse milities de greep hebben kunnen leggen op de trein van zijn hotel. Hier hebt u een idee, hè? U ziet Philips de Stoute, 4% van al de aanwezigheden in de, en we weten dat vrij precies omdat we weten precies weer op basis van al die rekeningen uit de rekenkamer waar de hertog zit, waar hij geëten heeft, waar ze overnacht hebben en dergelijke meer. Onder Jan zonder vrees loopt dat al op, Gent, 19% van de verblijven in de Nederlanden. Hè. Hier worden alleen de steden van de Nederlanden. U ziet, belangrijke stad onder de eerste hertog is Arras. Dan zit hij zo dicht, zit hij in zijn eigen gebied, maar zo dicht als mogelijk bij Parijs, want daar is het hem om te doen. Bij Jan zonder vrees is dat ook nog vrij belangrijk. Rijssel is ook belangrijk, zoals u kunt zien. Onder Philips de Goede verandert dat fundamenteel. Brussel wordt plots heel belangrijk. Brussel is een centrale stad in het hertogdom Brabant. Brabant is een heel belangrijk rijk vorstendom. En bovendien is in Brabant een hele cultuur ontwikkeld waarin de ook in de literatuur, in toneel, in alle mogelijke toegepaste kunsten, waarin de hertogen van Brabant gezien worden als erfgenamen van Rome, als erfgenamen van de Trojanen. En dat is een zeer handige ideologische constructie voor een hertog die zelf de ambitie heeft om koning te gaan worden. Dus Brabant, van zodra ze in Brabant zitten, is dat ideologisch, politiek heel interessant. En dat laat zich ook duidelijk afmeten aan het aantal verblijven in de Brusselse residentie. Hè. Dus, en dat is het fameuze paleis op de Koudenberg, hè, dus op de op de heuvel, waar nu nog voor een deel om het paleis van de Belgische koningen staat, de academie, de kunstberg. U kunt daar nog stukken van zien, hè, want men heeft dat enkele jaar geleden voor het publiek opengesteld, delen van het paleis zoals dat onder Karel V is uitgebouwd. Dat zit nu voor een deel onder de grond, onder het Koningsplein. Daar zaten die hertogen, dus de oude residentie van de hertogen van Brabant. Hetzelfde voor Karel de Stoute. Maar u zult zien dat de grote Vlaamse steden, Brugge, hier zeer prominent aanwezig, uiteraard ook heel belangrijk blijven, precies uit die noodzaak om zich te tonen, om zich te laten zien door de onderdanen. Wanneer dus Philips de Goede begint aan zijn regering, dan heeft hij al een hele, dat is dus in 1419, dan heeft hij al een hele traditie van aanwezigheid en van relaties op het politieke vlak in Gent achter de rug. We weten dat hij vanaf 1411 door zijn vader, die dus constant in Parijs zat, of ergens in Frankrijk in die conflicten, die oorlog tussen Bourguignons en Armagnacs betrokken, is hij aangesteld als plaatsvervangend regent. Met ook bevoegdheden om in naam van zijn vader een deel van het politieke werk en van het bestuur op te nemen. Hij wordt dan Comte de Charolais genoemd. Dat is de titel die hij als eerste draagt, ook Karel de Stoute zal die dragen, die de erfprins bij de Bourgondische hertogen nu eenmaal draagt, hè, zoals nu nog in het Engelse koningshuis, de erfprins, traditioneel Prince of Wales, wordt genoemd bij de Bourgondiërs, is dat de Comte de Charolais, verwijst naar dat u denkt misschien, u associeert dat vermoedelijk met de Charolais-koeien, hè, die witte vleeskoeien uit Bourgondië, maar dat is een klein gebiedje, een graafschapje, dat ook tot onder het hertogdom resorteert, een beetje ten westen van Mâcon. Dat is een systeem waarbij men eigenlijk aan de erfopvolger al een deel van het gebied geeft waar hij zich wat kan oefenen en uitleven zonder, want Charolais is nu geen essentieel deel van de Bourgondische staat, zonder dat men daar veel brokken en ongelukken kan gaan veroorzaken. Maar hij zit eigenlijk voornamelijk in die functie als regent in Vlaanderen en wel degelijk in Gent, de belangrijkste stad, de grootste stad, daar gaan we straks nog iets meer over zeggen, omdat precies als zijn vader als hertog aantreedt in 1405 en geconfronteerd wordt, herinner u, ik heb u gezegd, hij is de eerste echt als normale, als natuurlijke heer erkende hertog van Bourgondië, hij wordt geconfronteerd met de vraag van de onderdanen om regelmatiger aanwezig te zijn, om aanspreekbaar te zijn, om direct in dialoog te treden met hen. En dus als hij in Parijs zit, neemt men er altijd de voorzorg dat iemand die heel dicht bij de hertog staat, de hertogin vaak, maar even vaak, zeker wanneer die al politiek meerderjarig is geworden, de oudste zoon, de erfopvolger. Wat opvalt in die eerste jaren is ook dat hij heel sterk ondersteund wordt door Gentse raadgevers en dat daar een aantal mensen uit het Gentse politieke milieu of intellectuele milieu rondom hem draaien. Twee belangrijke namen, Hendrik Goethals, beter bekend in de literatuur als Le Doyen de Liège, omdat dat een belangrijke canunnik positie is, die deken van de Sint Lambertus in Luik, daar zijn zware inkomsten aan verbonden, heeft nog tientallen andere kerkelijke bedieningen, dat is een topdiplomaat, een man die zowel naar de paus, naar de Engelse koning, naar de Franse koning wordt gestuurd, die eigenlijk het volste vertrouwen geniet van de hertog. Maar die terzelfde tijd, ik heb daar ooit een aparte studie aan kunnen wijden, is een heel intrigerende figuur, die terzelfde tijd heel nauwe banden heeft met het corporatieve milieu in Gent. Hij komt uit een familie die heel nauw aansluit bij de schippers, bij de brouwers ook, en dat zijn mensen met invloed. Gaan we straks in het tweede deel nog even op terugkomen. Hij heeft ook nog een aantal familiale banden met Gent. Hè. Op het einde van zijn leven komt hij voor de schepenen om schenkingen te doen aan een vijftal bastaarden die hij bij een drietal Gentse dames heeft verwekt, wat aangeeft dat hij hier toch ook een aantal andere motieven had. Tweede is maar een politiek heel belangrijke figuur. Tweede figuur is Simon van Formelis. Dat is een naam die vorige week ook op de handout stond. Belangrijke familie van technocraten, pensionarissen, die geleidelijk aan ook in de adel, ambtsadel, is terechtgekomen. En u vindt ze in dat schema dat Frederik vorige week heeft in een handout ter beschikking gesteld als gelieerd met de familie Borluut. De Borluuts en de Veits hebben directe toegang tot dit soort mensen. Dat zijn mensen die zonder al te veel miserie bijna direct, zeker goed als bij de hertog, kunnen binnenstappen. In 1923 zal het ten andere tussen diezelfde Simon van Formelis en Victor van der Sikkelen tot een directe aanvaring komen, een woordenwisseling waarvan we heel directe bronnen ook over hebben, waarbij van Formelis tegen van der Sikkelen, ook weer zo'n naam van een oude belangrijke Gentse familie, op een bepaald moment zegt: het zal hier nooit deftig goed komen zolang mensen zoals gij in de lijn van Artevelde hier nog aan politiek doen. Er zijn heel veel onderhuidse spanningen, maar voorlopig wordt dat allemaal heel goed onder controle gehouden. De hertog kan het eigenlijk relatief weinig schelen. Zijn belangstelling zit in Frankrijk, in Parijs, in de eerste plaats. En er zijn genoeg gatekeepers, er zijn genoeg mensen met contacten in het Gentse politieke milieu om de zaak onder controle te houden. Maar af en toe begint het toch wel wat te spoken en in de jaren 20 zijn er herhaaldelijk conflicten in Gent zelf, sociale conflicten, arbeidsconflicten eigenlijk, tussen de twee grootste groepen binnen de dominante wolweverij, de wevers en de vollers. En dat is eigenlijk een herinnering aan de bijna open oorlogen zoals die in de loop van de 14e eeuw in Gent werden uitgevochten tussen diezelfde families. Wat is er voor de rest nog te melden? Wel op het front van de hertogelijke aanwezigheid. Ik heb gezegd, ofwel laat hij zijn zoon ofwel zijn vrouw hier. De hertog is op vrij jonge leeftijd twee keren gehuwd geweest met hertoginnen waarmee hij nooit kinderen heeft. Michel de France en Bonne d'Artois. U hoort het al aan de namen, dat is eigenlijk bijna aangetrouwde familie. Dus die zwangerschappen, dat leidt tot niks. Aan de kwaliteit van het sperma van de hertog is het zeker niet te wijten, want we kennen minimaal 26 bastaarden van Philips de Goede. Dus het ligt natuurlijk aan die al te nauwe verwantschap. Maar die Michel de France, weten we, zal ook heel nadrukkelijk heel lang in Gent verblijven. En als ze hier verblijven, is dat in de residentie, waar nu helaas zo goed als niks meer van overschiet, het fameuze Hof ten Walle, dus het latere prinsen. Hof, dat eigenlijk precies onder Philips de Goede in twee grote bouwcampagnes tot een indrukwekkend Bourgondisch stadspaleis wordt uitgebouwd. We hebben daar vrij gedetailleerde rekeningen opnieuw van, vrij gedetailleerde beschrijvingen. U moet zich zoiets voorstellen als een dak met geglazuurde tegels met de wapenschilden van Bourgondië op. Ook de gevels, de buitengevels zijn beschilderd. We weten bijvoorbeeld ook dat de hertog daar een grote menagerie van wilde dieren, dat is zo een van die statussymbolen, hield in de tuin van die Gentse residentie. Trouwens, die beesten van een latere generatie zijn ook de kunstgeschiedenis ingesukkeld, want wanneer Dürer de tuin op het begin van de 16e eeuw in Gent voorbij komt, ziet hij voor het eerst een leeuw en maakt hij daar heel mooie tekeningen van. Het is ten andere ook een manier voor de hertog om weer wat aan cliëntenbinding te gaan doen, want die leeuwen, die eten natuurlijk, en we weten opnieuw, dankzij die gedetailleerde Bourgondische hertogen, hoeveel schapen ze per jaar verorberden, en vooral wie die schapen leverde, dat blijkt een familie te zijn die daar een vrij grote prijs voor betaald heeft, de familie van Melle, maar die daar ook een groot stuk sociale opgang mee heeft gerealiseerd. Enfin, in 1430 zoekt men opnieuw naar een echtgenote voor de hertog. Men begint het toch wel enigszins te vermoeden dat men het wat verder dan in de Franse koninklijke familie moet gaan zoeken. En men zal dan, nadat trouwens Van Eyck zelf is ingeschakeld als ambassadeur, je kunt maar niet voorzichtig genoeg zijn om een portret van de dame in kwestie, zodanig dat men al eens kan vermoeden wie er zal afkomen, te gaan schilderen. Het wordt Isabella van Portugal, infante, dochter van de Portugese koning. Dat is niet zomaar een lukrake keuze, want die Portugezen zijn heel nauw verwant met het Engelse koningshuis. En het is nog in de periode waarin Bourgondië vrij nauw, het is een periode van Jeanne d'Arc ook, vrij nauw met Engeland gelieerd is via Isabella van Portugal, is er een directe lijn naar via en via haar nonkel, waar ze een heel nauwe relatie mee heeft, Henri Beaufort, de bisschop van Winchester met het Engels Koningshuis. En dat wordt in Gent zeker ook altijd met bijzonder veel aandacht gevolgd. Ze is trouwens ook een kleinkind van John of Gaunt, Jan van Gent, de Engelse vorst van Lancaster, die hier in de periode van Van Artevelde in Gent geboren is. Ze krijgen twee kinderen, vrij vroeg al. Een huwelijk wordt afgesloten in januari 1430. In december 1430 wordt al een eerste kind geboren. Wat ook alweer toch wijst op de potentie van de hertog, die niet voor niks jarenlang de titel van Charolais heeft gedragen. Antoine, dat kind overlijdt op vrij jonge leeftijd en dan wordt een tweede zoon geboren, Joos, in 1432. En dat is precies een link, een heel directe link met het Lam Gods. Dat is vrij uitzonderlijk. Traditioneel gaan de Bourgondische hertoginnen altijd naar Dijon om, indien dat mogelijk is, om daar te bevallen. Al de kinderen van Margaretha van Malen bijvoorbeeld zijn in Bourgondië, daarom niet allemaal in Dijon geboren. De derde zoon die wel blijft leven, Karel, zal wel in Dijon geboren worden het jaar nadien, in 1433. Maar dus Joos wordt geboren en sterft in Gent, zal hier trouwens in de Sint-Veerle kerk begraven worden. Goed, laten we nu eventjes kijken, voor we terugkeren naar die relatie en meer in detail focussen op dat jaar 1432, naar de stad Gent zelf. Ja. Gent, ik heb er al eventjes op gealludeerd, Artevelde, die traditie. Men is zich daar zeer van bewust. Artevelde is toch al op dat ogenblik een kleine 70 jaar dood, maar in pamfletten wordt er naar hem verwezen. Dat is zo'n beetje het spookbeeld dat men graag ophangt voor de hertog en de Bourgondische administratie, van let op, we zijn, als we, maak ons niet boos of het loopt hier zwaar uit de hand. Hoe zit Gent nu politiek in elkaar? In die zeer woelige periode van het begin van de 14e eeuw, rond 1302, wordt Gent op een bepaald ogenblik bestuurd direct door de Franse koning. 1301, die in een plechtig stuk, een charter van Senlis, een soort van constitutie die vrij vaag is over de selectie van de schepenen, gaat vastleggen. Daarmee doorbreekt hij een eeuwenlange traditie waarin de schepenambten, en dat zijn de bestuurders, maar ook de rechters in de stad, waarin die eigenlijk bijna erfelijk binnen een heel beperkt aantal families worden doorgegeven. En men breekt dat open en men zal die functies eigenlijk vanaf dan jaarlijks verkiezen, jaarlijks bevestigen. En er wordt ruimte gelaten om andere sociale groepen, voornamelijk de ambachten, die in die hele conflict rond 1302 politiek doorbreken, om die daar ook in op te nemen. Wanneer de Bourgondische hertogen, maar in een latere fase trouwens ook Ambras krijgen met Gent en erin slagen om de stad echt op de knieën te dwingen, zal men precies dat stuk laten vernietigen. In 1469 wordt het door Karel de Stout, of in opdracht van Karel de Stout, in een heel plechtige zitting in Brussel opnieuw in de Koudenberg vernietigd. Enfin, het bestaat nog, maar het wordt doorkerfd om aan te geven dat het niet meer geldig is. De 14e eeuw is een eeuw van bijzonder veel interne conflicten in Gent, maar ook van conflicten tussen de stad en de graaf van Vlaanderen. En de grote steden, zeker als ze samenspannen, Gent, Brugge en Ieper, zijn eigenlijk zo machtig dat zij de graaf van Vlaanderen vaak geen andere keus laten dan om letterlijk bijna te gaan uithuilen bij zijn Franse leenman. Hij kan ze, de steden kunnen de graaf eigenlijk van zijn machtsbasis afsnijden en die moet dan eigenlijk, en dat is enkele keer gebeurd, zeker onder Lodewijk van Nevers, ook een beetje begin onder Lodewijk van Malen, met Franse steun zijn macht eigenlijk recht houden. Aan het einde van de regering van Lodewijk van Malen komt het tot een zoveelste uitbarsting en begint in 1379 een variant in Vlaanderen, in Gent, van wat we een beetje overal in Europa zien opduiken. Net zoals aan het einde van de 13e eeuw is rond 1380 er een algemene golf van sociale onvrede. Dat heeft heel breed liggende, onderliggende economische redenen. Maar er zijn altijd wat specifieke extra lokale motieven die daarin meespelen. Het heeft te maken met interstedelijke concurrentie tussen Gent en Brugge. Het heeft ook te maken met een lang sluimerend conflict tussen stad en vorst. Dat conflict duurt zeer lang, is uitermate vernietigend en zal bij de Bourgondische hertog, die in de loop van dat conflict zijn schoonvader opvolgt, Lodewijk van Malen, sterft in begin 1384, tot het inzicht komen brengen dat hij eigenlijk toch best een soort van modus vivendi met Gent uitwerkt. Wil hij zijn zo begeerde Vlaamse erfenis niet helemaal letterlijk in de rook zien opgaan. Dat zal in 1385 leiden tot het fameuze vredesverdrag van Doornik, waarin de twee elkaar erkennen, schoorvoetend. Daar komt nogal heel wat symbolische zalverij aan te pas om de Gentenaren zover te krijgen. Maar er wordt een vrede afgesloten die eigenlijk de toestand bevriest. Sorry. En dat zal voor enkele generaties het referentiepunt blijven. Ondertussen namelijk is in de stad een systeem tot stand gekomen waarbij aan die steeds weerkerende en vaak ook heel gewelddadige en vrij bloedige conflicten tussen bijvoorbeeld wevers en vollers, maar ook tussen wevers en andere groepen, een einde wordt gesteld door een interne pacificatie die erin op neerkomt dat men de schepenambten, maar ook alle publieke ambten in de stad over 3 leden gaat verdelen. Ik ga daar onmiddellijk iets meer over zeggen en daar in detail op ingaan. Daarnaast speelt Gent ook samen met de andere 2 grote steden, Brugge, Ieper en het gebied van het Brugse Vrij, dus de grote kasselrij rond Brugge, een heel andere rol. Nou, zij vormen samen de 4 leden van Vlaanderen. U kunt dat zien als een soort van embryonaire volksvertegenwoordiging die met de hertog, met zijn vertegenwoordigers, bijna constant en in de eerste 2 regeringen, die van Philips de Staten en Jan zonder Vrees, is dat bijna dagelijks, letterlijk te nemen, onderhandelt over monetaire politiek, handelspolitiek, rechtspraak, fiscaliteit, eigenlijk alles wat de onderdanen, die zelf sociale elites zijn uit steden, belangrijk vinden. Bon, dat zijn nog wat beeldjes, hè. Dat is om de voetbaluitslag van zondag wat verteerbaarder te maken. Grote overwinning van de Gentenaren op de Brugse militie in 1382. En u ziet op die miniaturen komt diegene die wint, dus zoals in de westerns achteraf, meestal van links. Dat is het Gentse leger. De stad Gent, zoals we die ons min of meer kunnen voorstellen, hè, is de oudste panoramisch zicht dat nu in het stand te bewonderen is. Hè. U ziet het eigenlijk van, als u een vogel bent en u komt uit Antwerpen uit, afgevlogen, dan ziet u ongeveer dit. Hè. Vooraan staat de Sint-Baafsabdij, de oostelijke zijde van de stad. Hè. Hier hebt u de Sint-Pietersabdij, Sint-Baaf, de 3 torens in het midden. Hè. Hier de Leien en hier de Schelde die in een korte bocht door het centrum gaat. Gent is de hele Bourgondische periode door de grootste stad van de Nederlanden. We hebben min of meer betrouwbare cijfers, soort midden van de 14e eeuw. Dan komt dat uit op een globaal bevolkingscijfer van rond de 64.000. Dat is uitermate veel naar middeleeuwse normen. Dat schommelt natuurlijk, maar wat we ook vaststellen, dat is dat die steden steeds weer in elke generatie, ook al zijn ze demografisch deficitair, en zijn er dus meer overlijdens dan geboortes in zo'n stad zelf, toch altijd weer nieuwe bevolkingsgroepen gaat aantrekken. En Gent houdt zich in heel die Bourgondische tijd op een niveau van ongeveer toch een wat minder in het begin van de 15e eeuw, maar zeker vanaf het midden naar het einde van de eeuw van rond de 50.000. Dat is zeer veel als je ook bedenkt dat Brugge tussen de 35.000 en 40.000 zit, Ieper 25.000. En dan nog een heleboel kleinere stadjes in. Dat betekent dat Vlaanderen samen met Noord-Italië tot de meest geurbaniseerde delen van Europa behoort. En dat dus de politieke macht van die steden proportioneel ook veel zwaarder doorweegt dan in vele andere delen van Europa. De Bourgondische hertogen hebben daar wel degelijk rekening moeten mee houden. Maar ze zijn natuurlijk ook zo slim, en zeker de jongens die voor hen onder meer in de rekenkamer werken, om te weten dat in die steden heel veel meerwaarde wordt geproduceerd en dat men dus eigenlijk zeker de kip met de gouden eieren niet mag vernietigen en dat hier ook een enorm belangrijk fiscaal potentieel achter zit. En nog eens een zicht uit uit het midden van de 16e eeuw, gaan we nu aan wat verder. Een ander heel bekend zicht, hè, begin van de 16e eeuw, de oudste afbeelding van de skyline van Gent. Ik toon dat ook omdat u daar rond al die wapenschildjes ziet. Dat zijn wapenschilden van de grote families. Hè. De Borluts hebt u hier bijvoorbeeld, Rijnvis, de Grutre, Utenhoven, Daman, Wenemaar, de Vulderen, Van Vaardenwijk, Ravenschoot. Allemaal families die u terugvindt op de handout van vorige week. Families die rond de families Veit en Borluut cirkelen. Dit is de Gentse elite. Dat is het eerste van die drie leden, de poorterij. Erfgenamen vaak van die oude families, waarvan er sommigen op de 12e, 13e eeuw terug gaan. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. Ja, we gaan toch terugkeren. Ja. Ik heb u gezegd, het draait allemaal in die steden om de schepenbanken. In Gent, maar ook in Brugge, u zet de twee hier naast elkaar, zijn er 2 keer 13 schepenen. Nu, schepenen zijn, zoals wij dat begrip nog kennen, bestuurders van de stad. Dus politici die politiek ten uitvoer brengen. Maar het zijn eigenlijk ook in de eerste plaats rechters. Hè. We zitten in een situatie van voor de scheiding der machten. En ze hebben ook wetgevende bevoegdheden. Hè. Ze gaan ook een heleboel zelf regeltjes kunnen gaan bepalen. Nu, hoe zit zoiets in elkaar? U ziet, er zijn drie leden. Dat zijn die drie kleurtjes op die Gentse schepenbanken. 6 blauwe, dat is het patriciaat of de poorterij. En dan telken malen 5 in elke schepenbank met vertegenwoordigers in het rood van de textielambachten, in het groen van de zogenoemde kleine ambachten. Dat is nog wat complexer, maar daar kom ik straks op om dat uit te leggen. 2 schepenbanken, er is gewoon een verdeling in zaken competenties natuurlijk. Maar de eerste schepenbank, die van de keuren, behandelt de algemene politiek, ook de rechtspraak, vrijwillige rechtspraak. Als u een rechtsgeldige akte wil in Gent, dan moet u voor die schepenen, of voor 2 van die schepenen op zijn minst, gaan verschijnen. De tweede schepenbank, de gedeelde, houdt zich bezig met het beheren van erfenissen, het toezicht op het vrijwaren van de rechten van weduwen en wezen via het erfrecht. In Brugge ziet u ook een verdeling, ook daar een wat groter gewicht aan het traditionele patriciaat, en dan allemaal groepen, weefambachten, gilden van slagers en vishandelaars, gilden van de smeden, de leergilden enzovoort, die daarin vertegenwoordigd zijn. Het is al duidelijk op die eerste globale benadering dat in Gent het gewicht van die textielnijverheid veel belangrijker is. Hieronder ziet u trouwens ook voor de jaren waar we dat kunnen berekenen, het gewicht op basis van de vertegenwoordiging in de totale bevolking. En in Gent is iets meer dan die bevolking direct of indirect afhankelijk van het wel en wee van de draperienijverheid, dus van de textielsector. In Brugge is dat heel wat minder. Het is een wat meer gediversifieerde stedelijke economie. Uiteraard, Brugge is in de eerste plaats een handelscentrum. Gent is een stad waar ook wel veel aan handel wordt gedaan. Men mag dat zeker niet onderschatten, maar het gaat meer over interregionale en lokale handel. Brugge is natuurlijk ook onmiddellijk een gateway naar de internationale handel op dat moment. En dat zal eigenlijk nog wel een tijdje zo blijven. Een veel complexer systeem nog. Daar ziet u ook onderaan de hokjes. Hè. 6 schepenen van de poorterij, 10 schepenen van de kleine neringen, 10 schepenen van de weverij. Dat zijn de posities die jaarlijks verwisselen. Hè. Men klaagt soms dat wij te veel verkiezingen zouden hebben. Want nu in zo'n middeleeuwse stad wordt elk jaar de schepenbank wordt volledig vernieuwd. En voor we hier geraken, ziet u een zeer complex systeem waarbinnen men binnen elke ambacht al voorafgaande verkiezingen gaat organiseren. In sommige grote ambachten, zoals dat van de weverij, zijn er 23 wijkorganisaties. Want nu in elk van die wijkorganisaties moet men verkiezingen organiseren die dan eigenlijk naar kiesmannen leiden die op hun beurt indirect uiteindelijk hier die schepenen gaan verkiezen. Er zijn 2 cruciale figuren. De overdeken van de kleine neringen, de overdeken van de weverij, die blijven 2 jaar in functie. En dat zijn eigenlijk mensen, power brokers, die het systeem min of meer leiden. Die 6 schepen van de boerderij worden in een vrij beperkt aantal families geselecteerd. En daar komen ook vertegenwoordigers, 4 commissarissen van de hertog, in zijn hoedanigheid van graaf van Vlaanderen, in tussen. Hier zijn het de stedelingen zelf die autonoom beslissen wie hier in gaat komen. Maar als u goed kijkt, ziet u dat bij die kleine neringen er eigenlijk al een heleboel posities voor bestemd zijn. Er zit altijd een beenhouwer in, altijd een bakker, altijd een brouwer, altijd een vertegenwoordiger van de 6 ambachten van de plaatsen. Dat is eigenlijk een eufemisme voor de bouwsector. Dus metsers, timmerlieden, houtbrekers en dergelijke meer. Altijd 2 schippers. Binnenscheepvaart is cruciaal belangrijk in Kent. We hebben net gezegd, die meneer Goethals, die heeft daar directe politieke links mee. En dan ook altijd 1 vertegenwoordiger van 7 lederambachten. De cordoaniers, lederslagers en dergelijke meer, perkamentmakers. En dan zijn er nog 3 die totaal vrij te begeven zijn. Bij de weverij gaat het om 10 posities, waarvan er ongeveer 7 tot 8 door de wevers zelf en de rest door ondergeschikte of nevengeschikte kleinere ambachten, de ververs, nooit de vollers, die zijn politiek monddood gemaakt na de conflicten van de 14e eeuw. Dus u ziet eigenlijk een zeer complex getrapt systeem, wat ertoe leidt, want al die voorverkiezingen, die verkiezing zelf grijpt formeel plaats op 15 augustus, dat is jaarlijks het moment waarop in Gent de schepenbank vernieuwd wordt. Men weet ongeveer al de dagen voordien wat er allemaal gaat gebeuren, wie er zal verkozen worden. Maar men is dus eigenlijk al weken, zo niet maanden, vooraf bezig om in die voorverkiezingen kiesmannen te selecteren die op hun beurt dan weer de uiteindelijke schepenen zullen gaan kiezen. Er is bovendien ook een systeem waarbij men nooit 2 jaar na elkaar in de schepenbank kan gaan zetelen. De ene schepenbank, die van gedeelte moet men 1 jaar wachten, in de andere schepenbank 2 jaar. En u vindt dat systeem van die 3 leden eigenlijk overal terug. Ook hier weer een miniatuur uit de jaren 1430. Het is een miniatuur, het origineel kunt u ook in het stam gaan zien, van een renteboekje van de Tafel van de Heilige Geest. Dat is een parochiale organisatie van sociale ondersteuning in de Sint-Jacobsparochie. En u ziet er hier 4 staan. Hè. Ze delen broden uit aan mensen. U ziet, hè, dat zijn sukkelaars, enfin, hè. Dus mensen die om bedelingen komen, terwijl die kerkmeesters of die heilige dismeesters hier eigenlijk toch wel duidelijk sociaal een heel wat andere status demonstreren. Dus je kunt de namen lezen. Hè. Geer en Borluut, Jan van Munten, Willem van Merendree, Urbijn Daman, dat zijn vertegenwoordigers van die 3 leden van de stad, 2 patriciërs, eentje van de kleine nering van Munten en 1 van de weverij van Merendree. Daman en Borluut zijn vertegenwoordigers van de boerderij. In eigenlijk ongeveer alle, hier ziet u nog eens dat beeld van daarnet, maar om u te tonen dat men ook met die ambachten van belang is, zijn daar bijkomende bladeren ooit, dat zijn dat is drukwerk uit, hier ziet u het, 1524. Men heeft ook dergelijke bladen met schilden van al de ambachten gemaakt. Hè. De 19e eeuw heeft men dat herontdekt en de schildjes die hier rond het standbeeld van Jacob van Achtervelde zijn, ziet, zijn op die ambachten, omdat zijn regime precies op die ambachten is gesteund, aangebracht. Toch eventjes terugkeren hier. Wat ik ook nog wou meegeven, dat is dat die 3 leden eigenlijk alle schepenambten, dat zijn dus eigenlijk de serieuze politieke ambten, domineren, maar dat ook alle ondergeschikte functies, vinderijen, dat zijn eigenlijk wat wij nu de dag van vandaag zouden kunnen noemen vrederechters, die in elke parochie van de stad aanwezig zijn en waar men in de eerste plaats bij kan gaan om allerlei conflictjes in de midden zo mogelijk te regelen, maar ook mensen die het laken en alle mogelijke productie die in de stad geproduceerd wordt moeten keuren, een soort van kwaliteitscontrole uitoefenen op die afgewerkte producten. Ook ambtenaren in de economische sector, in de caritatieve sector, in de hospitalen die door de stad worden gerund en bestuurd. Uiteraard in de stedelijke administratie. In al die functies vindt u die indeling van die drie leden terug. Het gaat zelfs zover dat men eigenlijk ook politieke akkoorden afsluit. Hè. We hebben daar al die zeer expliciete teksten over. Als die man wegvalt uit de functie, dan moet hij vervangen worden door eentje uit dat lid. Hè, zodanig dat er een maximale spreiding en evenwichten worden gerealiseerd. Maar we vinden dat ook in allerlei gremia die niet direct van de stad afhankelijk zijn. Bij de kerkmeesters, bij de Heilige Geestmeester, dat beeld van daarnet. Ook in de schuttersschilden. Het is een systeem dat een beetje doet denken, en ik heb dat in de tijd in mijn doctoraat ook zo tot grote ergernis van een aantal commissarissen toentertijd, die daar wat problemen mee hadden, omdat ze dat wat te herkenbaar vonden, vergeleken met wat we uit de politicologie weten, uit de literatuur over verzuilingen en over systemen die eigenlijk uitgedacht worden om conflicten in de kiem te smoren, door iedereen deelachtig te maken, door zoveel mogelijk de zaken te verdelen. Het nadeel daarvan is natuurlijk dat dit allemaal heel veel geld kost en dat dat allemaal doenbaar is in zo'n stad die nogmaals vrij belangrijke inkomsten heeft. Zolang er geen grote druk van buitenaf komt die ook geïnteresseerd is in die inkomsten, want dan worden die zeer kwetsbare evenwichten binnen de stad natuurlijk onder druk gezet en komen die onder of worden die in vraag gesteld met alle risico's op ontsporingen en op interne conflicten van dien. Dus als de vorstelijke financiële druk heel sterk komt, wordt dat systeem als het ware onbetaalbaar en moet men zware keuzes gaan maken. Als we dat systeem gaan bekijken, is dat dan democratisch? Beantwoord dat aan wat Henri Pirenne in der tijd ooit genoemd heeft, hein? Les anciennes démocraties des Pays-Bas. Dat is democratisch in die zin natuurlijk dat er een vrij brede participatie aan machtsuitoefening en aan beslissingsrecht over macht is, die gedeeld wordt, die niet langer voorbehouden is aan enkele selectieve families, maar waarbij vrij breed vanuit de ambachten ook mee wordt effectief bestuurd en keuzes gemaakt. Het is natuurlijk niet democratisch in onze betekenis van het woord. Om te beginnen is de helft van de bevolking al uitgesloten, want vrouwen komen hier niet in aan bod. En bovendien is het natuurlijk zo dat groepen die in die corporatieve structuren zitten aan bod komen, maar dat er heel wat mensen zijn die tijdelijk aangetrokken worden door de al dan niet terechte roem van zo'n stad van daar zijn veel meer sociale voorzieningen en dergelijke meer, dat die niet noodzakelijk ook allemaal aan bod komen. Als die niet erin slagen om in een ambacht erkend te worden, hebben ze eigenlijk geen participatie daaraan. Dus men moet daar toch zeer genuanceerd over oordelen. En net zoals we dat ook in de Bourgondische staat gezien hebben, vorige week het verhaal over de familie Veit, is er natuurlijk ook hier ook weer sprake van heel wat corruptie en van gescharrel in de marge van wat tot het algemeen welzijn mag worden gerekend. Maar dat systeem van de drie leden is wel iets waar de stad zich gaat mee identificeren. Dat zien we ook in andere steden, in Brugge, waar het wat anders loopt, waar het wat anders geformuleerd is. Maar zien we ook dat men er eigenlijk wel aan houdt om die participatie vanuit die bredere groepen, vanuit die ambachten zeker levend te houden. We zullen zien, we gaan straks in op de relatie tussen Gent en de hertogen, dat dan in 1453, precies door Philips de Goede, na een directe open confrontatie sterk zal teruggedrongen worden. Want nu, wanneer de stad terug het hoofd kan rechten en in 1477, wanneer de plotse onverwachte dood van Karel de Stout op het slagveld wordt aangekondigd, zien we een restauratie van dat regime van de drie leden. En het volgt eigenlijk de curve van de relatie tussen stad en vorst. Staat de stad sterk, dan zal men onmiddellijk met die drie leden terug naar voren komen. Staat de vorst sterk, zoals in 1540, Karel V, wanneer hij Gent gaat bestraffen, worden ze afgeschaft. Maar het is wachten op de Calvinistische Republiek om wat dan al eigenlijk bijna een middeleeuws anachronisme geworden is, de drie leden terug in volle eer en glorie te zien terugkeren. Nu laten we eventjes ingaan in een laatste luik op dat fameuze jaar 1432 en de relatie tussen Gent en de hertog van Bourgondië op het moment dus dat het Lam Gods afgeraakt en publiek wordt voorgesteld. Ik heb u al gezegd, de jaren 30, dat is het cruciaal decennium, dat is het decennium waarin de hertog op heel korte tijd ook vorst wordt in Henegouwen, Holland, Zeeland, Brabant, Luxemburg, Namen enzovoort. En waarin dus het zwaartepunt van de Bourgondische staat zich definitief uit Bourgondië zelf naar de Nederlanden gaat verleggen. Het is ook het moment, eens die zaak beklonken is en het duidelijk is dat ook die noordelijke gewesten, Holland, Zeeland, waar nogal wat problemen mee geweest zijn, omdat daar de Bourgondische machtsovername niet zo evident was. Er zijn ook grote interne conflicten in Holland zelf tussen de zogenoemde hoeken en kabeljauwen. Dat is een heel oud conflict dat zich endt op die Bourgondische machtsovername. Eens dat allemaal gepacificeerd, zal de hertog ook het geweer van schouder veranderen in zaken internationale politiek. Gedaan met die grote invloed van Vlaamse raadsheren uit het begin van zijn regering. Het zijn mensen die altijd al geijverd hebben, dat is ook nog een erfenis uit de Artevelde periode, voor een relatief goede verstandhouding met Engeland, omdat men natuurlijk wel weet dat Engeland een belangrijke handelspartner is en die commerciële elites in de steden zijn daar uitermate gevoelig voor. Men zal eigenlijk weer de Franse kaart kiezen. In 1435 heeft een grote vredesconferentie plaats in Atrecht, in Arras. De hertog zal eigenlijk een modus vivendi uitwerken met Frankrijk. Zal eigenlijk Engeland heel wat koeler bejegenen. Het komt zelfs het jaar daarop al tot een conflict rond de Engelse aanwezigheid in Calais. Maar het is voornamelijk een signaal dat de eigen Bourgondische fractie aan het hof duidelijk bepaalt van waar de wind waait. En de Bourgondische fractie, dat zijn mensen zoals Nicolas Rollin, de kanselier, zeg maar, de eerste minister. En men gaat aan interne pacificatie en aan interne controle aandacht besteden. Dat uit zich onder meer met een, we zullen zien dat dit jaar 1432 daar vrij cruciaal in is, in het afkondigen vanaf 1433 van monetaire stabiliteit. Je zou kunnen zeggen, de hertog heeft het niet meer nodig om nog allerlei monetaire manipulaties te laten uitvoeren, omdat precies daarmee voor een stuk de oorlog in Frankrijk werd gefinancierd. Hè. Dat zijn technische dingen, we gaan daar verder niet op in. Maar die economische stabiliteit is op zich ook weer iets waar de elites in Vlaanderen wel gevoelig voor zijn, want het zijn handeldrijvende stedelijke elites die belang hebben bij vaste munt, bij duidelijke afspraken op dat terrein en begint eigenlijk de lange periode, die men soms wel eens les trente glorieuses noemt, naar analogie met de periode na de Tweede Wereldoorlog, de centrale jaren van de regering van Philips de Goede tussen 1430 en 1460, waar een belangrijk politiek observator als Philippe de Comines, zelf de familie van Comines uit Vlaanderen afkomstig, een van de eerste grote politieke auteurs uit onze eigen gewesten, die wat mij betreft qua diepgang en qua analysevermogen, zeker naast veel bekendere Italiaanse auteur, die zelfs nog wat later schrijft, hè, Machiavelli, mag worden gezegd, die blikt terug op die Bourgondische periode en hij noemt dat, hè, ik heb daar dat fameuze citaat, pour l'or est toi le sujet de cette maison de Bourgogne en grande richesse à cause de la longue paix, dus dat is een lange vrede geweest, en pour la bonté du prince, ce qu'il fait voir, lequel taille peu ses sujets, die relatief weinig zijn onderdanen heeft belast. Dus een aannemelijk, in de ogen van Comines, let op, niveau van belastingen. Et me semble que pour l'or, cette terre se pouvoir mieux dire terre de promission que nulle autre seigneurie qui fût sur la terre. Het waren de landen van belofte. En globaal genomen kunt u dat natuurlijk linken aan de zeer merkwaardige opbloei van de kunsten op alle mogelijke terreinen. Dat is ook weer zo een clichébeeld natuurlijk, hè, een image d'Épinal, zo u wilt. Dat gaat ook wel op voor de elites, maar er is ook een keerzijde aan die medaille, grote gevoeligheid voor allerlei economische crisis, situaties, toename van de armoede. En laten we vooral niet vergeten, als Comines dit schrijft, schrijft hij dat als iemand die een eitje te pellen heeft met Karel de Stoute. En hoe meer hij de regering van zijn vader Philips in een gunstig daglicht stelt, des te gemakkelijker is het om te beschrijven hoe het allemaal onder de regering van Karel de verkeerde kant is opgegaan, waarmee hij natuurlijk ook niet helemaal gelijk heeft gehad. En dat moeten we ook toegeven. Bon, zo ziet dat Vlaanderen eruit. Hè. Het is de oudste kaart die we kennen. Origineel is nu te bekijken op de tentoonstelling ook in het in de Koninklijke Bibliotheek van Bourgondische handschriften. Het is een croquis die gemaakt is door een Italiaans handelaar die in zijn vrije tijd in Brugge, in Sepulcro Vivorum noemt hij eraan toe als hij Brugge omschrijft, een graf voor levenden, die daar de chroniek van Vlaanderen in het Italiaans vertaalt. En om het begrijpbaar te maken maakt hij er een kaartje bij. Hè. U moet zich voorstellen, hier links onderaan is de Zwindmonding, hè, dus men komt van de zee. Via het Zwin komt men hier in Brugge, die grote bol. Een wat grotere bol is Gent, Ypres is hier. En hij beschrijft eigenlijk, hij reduceert Vlaanderen tot de essentie hoe een Italiaan, we weten niet wie precies, hè, dat handschrift moet nog altijd eens op taalkundige analyse moet nog gebeuren. En dat zou wel toelaten om uit te maken of het een Florentijn, dat zijn de grootste kanshebbers natuurlijk, gezien de periode en gezien de stad, dan wel een Venetiaan of iemand uit Milaan of Genua zou zijn. Hè. Maar men reduceert Vlaanderen tot een aaneenschakeling van steden en vooral tot een aaneenschakeling van rivieren. Hier de Schelde, hier de Leie, hier de Lieve. Kanaaltjes die precies weergeven hoe dat hoe die relaties liggen, hè. Hoe men vlug van de ene plek op de andere kan komen. Dat is wat die handelaren natuurlijk interesseert. Maar voor de rest een land van steden. Goed, Gent, heb ik u ook gezegd, is een van de vier leden samen met Brugge en Ypres. En dat zegt al veel over die relatie met de hertogen. In het begin van de Bourgondische periode quasi permanent overleg met de vorst of met vertegenwoordigers van de vorst. Wat uitzonderlijk is aan dat Vlaamse systeem is dat men niet moet wachten, zoals in Frankrijk, op een initiatief van de vorst, die dat heel zelden doet natuurlijk. Hij heeft daar ook geen belang bij om zijn onderdanen te convoceren. Nee, in Vlaanderen kan men op eigen beweging vergaderingen bij elkaar roepen. Men beslist ook zelf over de agenda. Het is ook een kweekvijver voor politiek talent. En we weten, ik heb bijvoorbeeld de broer van Elisabeth Borlut, ik ben over die man met andere bronnen ook nog voor ander onderzoek bezig. Hè. Dat is iemand die 5 keer schepen, 1 keer voorschepen, dus wat wij zouden noemen nu burgemeester is geweest van zijn stad. En die vrij regelmatig in die vertegenwoordiging, die delegatie, die namens Gent aan de vergadering van de vier leden deelneemt, zal betrokken worden bij onderhandelingen over muntaffaires bijvoorbeeld. Dat geeft aan dat als men schepen is in dat ingewikkeld systeem van de drie leden en men slaagt erin op de belangrijkere schepenfuncties terecht te komen, dat er ook vrij veel kans is, zeker in een stad als Gent, maar ook in Brugge, om direct ook met die vertegenwoordigers van de vorst, soms zelfs met de vorst zelf, in contact te gaan treden. Maar zoals ik al zei, in 1435 verandert er iets in de Bourgondische politiek. Gaat men zich meer met de interne aangelegenheden inlaten. En dat zal leiden tot twee belangrijke, als het ware gewilde confrontaties met de grote Vlaamse steden. Want men weet dat daar de knoop zit, dat men daar eigenlijk door moet. In 1436 is er een conflict met Brugge. Een dikke 10 jaar later met Gent. En dat zal leiden tot heel concrete nou, hier nog een zicht van zo een onderhandeling. Het is weliswaar een afbeelding die naar Lodewijk van Malen, dacht ik, refereert. Want de achterliggende grond, er is een algemene grafiek die de belastingdruk weergeeft. Hè. De belangrijke belastingen, die gearseerde stukjes, zijn wat door de derde stand, dus door de steden, moet worden opgehoest. U ziet dat daar heel veel, er is geen vaste belastingvoet, hè. Dat is niet zoals nu. Men onderhandelt, het zijn beden en men staat die al dan niet toe. Men marchandeert daarover, dat is ook een bevoegdheid van die vier leden. Maar u ziet, als u hier naar de tijdsbalk kijkt, dat we tot in de jaren 30 blijft dat nog relatief bescheiden. Midden de jaren 50 gebeurt er iets, daar ga ik straks nog op terugkomen. En van dan af krijgen we een steeds hoger niveau. De regering van Karel de Stouten is de regering. En 1477 valt dat onmiddellijk naar beneden. Onder zijn zoon en opvolger Maximiliaan is dat weer. Achtergrond daarvan zijn toenemende oorlogvoering en allerlei conflicten, zowel in binnen, voornamelijk zelfs, als in buitenland. En dus dat is de grote achtergrond van die constante onderhandelingen, die natuurlijk ook over veel onwaarschijnlijk banale door de weekse politieke zaken gaan handelen. Dat is een heel belangrijke grafiek. Dat geeft toe wat de indirecte of wat de belastingen van de stad Gent zelf zijn geweest. Die donkere lijn geeft de belangrijkste inkomstenbron van de stad weer. Dat zijn de indirecte belastingen, zeg maar een soort btw-achtige belasting op productie en op consumptie. Dat is in elke stad de belangrijkste inkomstenbron in die periode. Die wat lichtere lijn is de vorstelijke heffing daarop. En u ziet dat de hele Bourgondische periode, de jaren 30 zeker, vrij beheersbaar blijft. Hè. Men heeft altijd een heel stuk overschot, meer inkomsten uit indirecte belastingen dan wat men aan de vorst moet betalen. Hier is dat grote conflict met Gent. Gent wordt bestraft, wordt verslagen op het slagveld, krijgt een gigantische boete opgelegd en men moet dus eigenlijk enorm veel geld op korte tijd aan de hertog gaan betalen. Hoe lost men dat op? Wel, men gaat een publieke schuld creëren. Ja, er is weinig nieuws onder de zon natuurlijk. Men gaat dus rente verkopen op de markt aan mensen die spaargelden hebben, die daar willen op intekenen. En dus die krijgen dan jaarlijks een bedrag door de stad uitbetaald. Dat kan op een leven, dat kan op een onroerend goed gevestigd zijn. Dat wordt hier eigenlijk, dus die som wordt op die manier bij elkaar gebracht. En dat impliceert natuurlijk dat vanaf dan de indirecte belastingen die elke Gentenaar moet betalen, heel zwaar de hoogte ingaan en op een veel hoger niveau zullen blijven hangen. Met andere woorden, de politieke doorbraak van de stad impliceert dat men eigenlijk veel hogere fiscale druk moet gaan uitoefenen op ongeveer alle mogelijke activiteiten en dat er dus veel minder geld overblijft om een eigen politiek in de stad te gaan voeren, onder meer omdat vrij kostelijke, maar pacificerende systeem van de drie leden verder te gaan onderhouden. Hè. Dus dat is eigenlijk de inzet van het hele gebeuren. Nu eventjes terug ter afsluiting naar 1432, naar wat een zeer bewogen jaar is in die turbulente relatie tussen Gent en de hertog. Ik heb u al gezegd, in dat jaar wordt een nieuwe erfprins geboren. Dat is een moment van grote vreugde, hè, want dat is essentieel voor de continuïteit van de dynastie. Hè. Het is een jongen bovendien, dus die continuïteit lijkt gewaarborgd, ook al zal hij vrij kort nadien, na de geboorte en de doopplechtigheid die gekoppeld is aan de eerste publieke voorstelling van het Lam Gods overlijden. Beetje merkwaardig is dat prinsje Joos wordt genoemd, en men verklaart dat door het feit dat de hertog en de hertogin een bepaalde gelofte en bedevaarten naar wat toen in de Nederlanden een vrij belangrijk bedevaartsoord op de kust, een beetje in de buurt van Boulogne in Montreuil-sur-Mer is, hè, de bedevaart naar Saint-Jos, dat het daarmee zou verband houden. In datzelfde jaar breken kort voor de schepenverkiezingen onlusten uit. En we zijn daar vrij goed over ingelicht, niet omdat we de directe brieven hebben, maar opnieuw omdat we rekeningen hebben van de Raad van Vlaanderen, hè, die centrale instelling die hier in Gent zit, en die constant de hertog en de kanselier Rollin op de hoogte houdt van wat er allemaal gebeurt. De brieven helaas hebben we niet, maar we hebben wel korte posten in de rekeningen waarin ze zeggen, we hebben een bode naar daar gestuurd met een brief waarin kort dat en dat en dat staat. En zo kunt u dat eigenlijk allemaal gaan reconstrueren. Er wordt dus op enkele dagen voor de schepenverkiezingen, dus midden augustus gemeld, faisant mention de la murmure qui est toi entre le peuple de la ville de Gand pour le fait des monois. Dus er wordt, er is onrust in Gent. Er zijn geruchten die circuleren over het geld. Dans l'Andoutois sourdre le nuitie ou lendemain, 12e jour du 10 mois. Dus in de nacht of de dag nadien, de 12e, zou er assemblée et armée désordonnée en Iselville. Nu, dat is een bekend scenario. Wanneer de Bourgondische machthebbers dat lezen, dan weten ze dat alle alarmlichten in Gent beginnen af te gaan. Dat er problemen op komst zijn, armée désordonnée. Dat betekent dat de ambachten gewapend naar de vrijdagmarkt komen en daar politieke eisen gaan beginnen stellen. We weten uit andere rekeningen, die van de baljuw van Gent, dus de vertegenwoordiger van de gerechtelijke macht, dat er precies in die maanden een zevental personen aan tortuur onderworpen worden. Ze worden ervan beticht om pamfletten, dat is een gekende tactiek in die jaren, pamfletten uitdelen of aan kerkdeuren hangen, qui parloient injurieusement sur ceux ayant le gouvernement de la dite ville de Gand. Dus beledigende uitspraken tegenover de machthebbers in Gent, dus tegen de eigen schepenen. 14 augustus opnieuw. Een brief van de Raad van Vlaanderen met dit keer al heel wat geruststellender. Als qu'ils avoient entendu les dix rebelles, men spreekt al van rebellen, après plusieurs points qu'ils avaient requis à leur loi, dus ze hebben eisen gesteld aan hun eigen wet, hebben toch laten weten que l'on ne méfait ne médit à homme qui fut du conseil ou qui servit mon dit seigneur. Het is een zucht van opluchting, men heeft duidelijk het signaal gegeven. Ja, maar het is een interne affaire. We willen afrekenen met een aantal figuren hier in de stad. We gaan niet raken aan de raadsheren of aan diegenen die de hertog nabij staan. Men raadt toch ook de Raad van Vlaanderen. Stuurt een brief naar de hertog en zegt, in elk geval doe één ding niet. Laat uw zoontje in Gent, haal die niet weg. Dat is een teken van vertrouwen dat je on speaking terms wilt blijven. En dat leidt er ook toe dat op 18 augustus de hertog Gent een pardon gaat verlenen voor die opstandigheid. Maar u ziet dat het blijft voortduren. En les bonnes gens de la loi ont été et sont en grande perplexité. Dat lezen we in een brief van de baljuw van Brugge, die zich excuseert bij de rekenkamer dat hij niet aanwezig kan zijn op een zitting. Dus u constant meldingen van toch wel vrij ernstige sociale onrust. Een Gentse auteur aan het einde van de 15e eeuw schrijft de geschiedenis van die Bourgondische tijd en zal trouwens duidelijk zeggen, empêché d'autres affaires, dat de hertog niet echt kan tussenkomen. Hij zit met de veldtocht naar Holland in zijn achterhoofd, moet uiteindelijk toch een pardon toestaan omdat men toch een financieel akkoord met Gent heeft kunnen sluiten. De achtergrond van al de herrie zijn monetaire politiek, zijn de veroveringsoorlog in Holland en zijn een conflict tussen Gent en Ieper over de manier waarop Ieper met de stapelrechten op de leien en probeert eigenlijk om een stuk van de graantrafiek waar Gent een controle op wil hebben via de eigen kanalen af te gaan leiden. We weten dat die interne contestatie uitgaat van de 53 kleine neringen en dat er toch een aantal mensen zwaar in de problemen zijn geraakt. De overdeken, de deken van de Ticheldekkers, Joos Haasbijt en een schepen, Daniel van Zeveren, ook iemand die uit de bouwsector komt, worden als levereters gemarkeerd. Dat is een scheldterm waarmee men eigenlijk iemand aanduidt die te veel in graaicultuur, zouden bij de dag van vandaag zeggen, die te veel met zijn handen in de stadskassa heeft gezeten. En die drie worden in rellen op de vrijdagmarkt doodgeslagen. Het eindigt aan het einde van het jaar met een reorganisatie van de stedelijke financiën. Dat is ook typisch voor de Bourgondische tijd. Er is heel wat commotie op crisismomenten. Men gaat dan een grote hervorming doorvoeren, op papier zetten of op perkament liever, beloven zonder dat daar noodzakelijk veel van hoeft in huis te komen. Het loopt uit voorlopig nog op een versterking van het drieleden regime. Maar het is uitgesteld. Enkele jaren later heb ik u gezegd, zal de hertog Gent tot een heel duidelijke confrontatie dwingen. Dat loopt uit op een veldslag in Regel die door Gent verloren wordt. En dat is typerend voor die Bourgondische tijd. De machtsreserves van zo'n Bourgondische hertog die over een groot stuk van de Nederlanden, een groot stuk van Frankrijk regeert, zijn natuurlijk van een heel andere aard dan de machtreserves waar een graaf van Vlaanderen in de 14e eeuw kon over beschikken. En dat leidt tot die fameuze nederlaag van Gaveren 1453, vastgelegd in een belangrijk handschrift dat nu in de collecties van de Habsburgse vorsten in Wenen berust en waarin eigenlijk de onderwerping van Gent ritueel nog eens wordt afgebeeld. Wat u hier ziet is enerzijds de hertog in zijn wapenuitrusting op een paard gezeten, anderzijds de dekens van de Gentse ambachten die hun banieren, het symbool van militaire weerbaarheid, hè, waar de symbolen van de stad, van het graafschap, maar ook van de verschillende ambachten, de schippers, de huidenvetters, de wevers enzovoort, op afgebeeld staan. Het is een rituele onderwerping, zoals de Bourgondische staat dat graag heeft. Hè. L'état spectacle van de hertogen komt op dit soort van momenten heel sterk naar voren, maar de achterliggende motieven zijn natuurlijk financieel. Het is ook een moment waarop die gigantische boete, die ik u daarnet geïllustreerd heb met die grafiek die enorm de hoogte ingaat, zal opgelegd worden aan de stad Gent. Enkele jaren nadien zal de hertog, wanneer die boete effectief grotendeels betaald is, want zoals altijd, er worden enorme boetes uitgeschreven, maar in de praktijk ziet men wel in dat men eigenlijk niet zo ver kan gaan, maar er is, geloof mij, vrij veel geld in het laadje gekomen, zal de hertog toch de stad bezoeken. En een heel apart moment in 1458, wanneer hij opnieuw een blijde intrede houdt in Gent, en dat is uit een doctoraat van een Franse collega, die het parcours heeft gereconstrueerd. Alles draait rond het Prinsenhof. En er zijn ook van die cijfertjes verwijst naar een speciale tableau vivant. Die wordt uitgebeeld. Het is vol van verwijzingen naar Bijbelse teksten. De vorst poseert als de goede vader die de zoon die het verkeerd voor had terug in zijn armen neemt. Een van de, heel merkwaardig toch, een van de grote taferelen die wordt uitgebeeld aan de Poel in Gent is een live uitbeelding van het Lam Gods, waarbij men eigenlijk opnieuw refereert naar dat schilderij dat op een bepaald moment gediend heeft als achtergrond bij de doopplechtigheid van wie toen nog eigenlijk de erfopvolger van Bourgondië had moeten worden, dat prinsje Joos van Bourgogne. Dat schilderij wordt eigenlijk opnieuw, is natuurlijk in de periode zelf al heel bekend, wordt live als het ware in een voorstelling waarbij de stad zich onderwerpt aan de vorst als hij dit fameuze traject, dat totaal afwijkt van de normale blijde intrede van de vorst die normaal van hier komt, van de Sint-Pietersabdij, naar de Sint-Janskerk gaat, daar eigenlijk zweert de privileges van de stad te zullen eerbiedigen en vandaar naar het stadhuis en dan naar de vrijdagmarkt, waar in een soort van wederzijdse eed tussen de vorst en de onderdanen de wederzijdse plichten en rechten nog eens worden herhaald. Een politieke contract dat eigenlijk achterliggende idee daarvan is, wordt bevestigd. Totale breuk hiermee, maar een van de elementen die daar toch weer naar voren komen is dat fameuze Lam Gods. Ik denk dat we daarmee de essentie ongeveer verteld hebben. Ik heb u al gezegd dat in de daaropvolgende decennia de balans meer en meer zal gaan doorslaan ten voordele van de vorstenstaat. Karel de Stoute en Karel de Vijfde zullen Gent op nog andere manieren bestraffen. Karel de Stoute door de Gentenaren te verplichten niet in hun eigen stad om vergiffenis te smeken, maar om naar Brussel te gaan om daar hun fameuze privileges af te geven die ten dele gecanceleerd worden en om daar ook weer hun banieren, symbool van de stedelijke weerbaarheid, aan de vorst te gaan overhandigen. Karel de Vijfde door eigenlijk in te grijpen in de eigenheid van de stad, de Sint-Baafsabdij neer te laten gooien, daar een dwangburcht, zoals dat het model is dat in Italië enkele decennia voordien, onder meer in Milaan door de Sforza's, is uitgewerkt en dat later ook door Philips II in zeer veel steden van de Nederlanden zal worden opgelegd. Maar dus die relatie van de Bourgondische hertogen en de stad Gent zijn eigenlijk een confrontatie tussen enerzijds een traditioneel middeleeuwse vorstenstaat en aan de andere kant een stad die door de eeuwen heen een reeks van eigen instellingen heeft zien tot stand komen, een eigen politiek systeem waarin eigenlijk aan zeer veel verschillende belangengroepen toch voor een deel mondigheid wordt verleend, heeft tot stand gebracht, maar dat op een bepaald ogenblik in regelrecht conflict komt met de steeds toenemende fiscale en financiële interesse vanuit de centrale overheid. Voilà, that's it. Dus als u nog...